Voilà, alle boekjes bij de hand ook, Mark, zie ik.
Ja, maar dat is praat voor de vager, dat weet je.
Zeg, ik heb een foto van jou gezien, tenminste, je hebt ze zelf laten zien van jezelf in de droomfabriek van, wat is 30 jaar geleden?
Ja, in alle eerlijkheid, het was een vriend die mij dat opstuurde, die dat via YouTube had ontdekt. Ik wist er niks meer van. En eerlijk, ik weet er nog altijd niks van. Ik heb het zelf nog niet kunnen terugzoeken op het wereldwijde net. Maar blijkbaar heb ik ooit in een vorig leven als Eurovisie-jurylid in de Droomfabriek gezeten.
En jij weet dat niet meer?
Nee, het is heel raar. Dus dat is een stukje dat volledig uitgewist is. Ik weet wel dat ik destijds in het Amerikaans theater op bezoek ben geweest in de Droomfabriek. Dat ik achter de schermen daar heb rondgelopen en zo, dat weet ik allemaal nog. Maar dat ik er ook effectief in het programma zat met een topic, dat is dus een van de hele weinige dingen.
Het is misschien een trauma dat je dan weggestopt hebt, want dat gebeurt dan, hè, ja, in je onderbewust.
Integendeel zou ik zeggen, want ik heb heel goede herinneringen aan dat juryschap.
We gaan het vandaag hebben over Reggie gaat trouwen, daar heb je naar gekeken. We gaan het ook hebben over, ja, uiteraard, over... Ja, over wat gaan we? Jacques Laffont?
Jacques Laffont in Hotel Romantique.
En waar nog? Wat heb je nog naar gekeken?
Ik heb ook gekeken naar Gewoon Buitengewoon, een nieuwe reeks op 1. Fantastisch goede reeks, moet ik zeggen. Ik heb gekeken naar Serge Over de Grens op VTM. Ook heel goed, allebei emotioneel, maar op een heel andere manier. Dus daar gaan we daar meteen iets over zeggen? Of,
Nee, we gaan beginnen met de Droomfabriek. Yes. Want we hadden het er net al over, waar je dus 30 jaar geleden in zat. Ja. Het is de heropstanding van de Droomfabriek. Een kwart eeuw na het origineel is het nu een goede of een slechte start geweest?
Een goede start en ook een iets minder goede start. Er zaten heel hoe noemen ze dat, kinderziektes in.
Maar het was een live show ook.
Het was een live show in twee delen. Vooral deel 2 is natuurlijk belangrijk, omdat daar de dromen dan werden waargemaakt. Er zaten wat moeilijke momenten in. Het bolde niet altijd even vlot. Er zat een pak de poen moment in, toen de grote winnaar van de grote prijs, die als een soort rode draad door heel de uitzending liep.
En vroeger was dat zo met je voornaam moest beginnen met de letter. Was dat nu ook weer?
Nee, nu was het met de cijfertjes die in een wolkje voorbij kwamen, waarbij Bart Peters kreeg, let op, het wolkje is daar. Alleen toen de winnaar binnen was, hoorden we hem niet. Dus de klank kwam niet door.
Hij werd opgebeld.
Hij had moeten bellen naar dat nummer. En dan moest dat nummer natuurlijk verbonden worden met de studio. En we hoorden hem niet. Maar dan, ja, dat is echt pak de poen. Want ik denk, mocht daar een van de twee verretjes hebben gestaan, dat het grote paniek zou geweest. Maar dan zie je de kennis en de kunde van Bart Peters, die dat meteen vastpakt. Die prijs, de geweldige prijs, was een helikoptervlucht. En dan dacht ik, oh man, maar wat. Dus iemand, hij pakt dat meteen over, gaat naar het publiek. In de studio, vraagt wie het meest kleurrijke paar kousen aan heeft. En die wint dan de grote prijs. En 5 minuten later...
hangt die mens aan de lijn.
Hing die mens aan de lijn, maar daar was de gimmick over. Maar daar hebben ze dan verteld dat die mens ook een helikoptervlucht won. Dus niet één, maar twee.
Zeg, was er, want ja, in de jaren 90 had het soms ook wel een emo-gehalte.
Ja, was het hier uiteraard nu ook. Ja. Dus dat was heel goed gedaan. Ik vond niets te veel echt toegespitst op kinderen en jongeren. Als je in die eerste aflevering een dove jongen steekt, waarvan de ouders eigenlijk via televisie willen dat meer mensen gebarentaal zouden moeten kunnen, en die laat dan heel het stadion van Club Brugge de voornaam van dat manneken via gebarentaal dat doen, dan gebeurt er iets. Hè. Dan krijg je wel enige rillingen die over je lopen. Dat was heel goed. Ook heel leuk was de Van Gogh die uit het KMSKA werd gehaald en met politiebegeleiding naar de lieving van een zelfverklaarde schilder werd overgebracht. Ook heel leuk. Dat waren eigenlijk de topmomenten. Het was een mengeling van heel hele kleine droompjes en ja, dan een paar supergrote verwezingen. Het was voor mij eentje, twee misschien te weinig. Het was allemaal wel aan gerokken. Televisie tegenwoordig is vliegensvlug en het moet allemaal snel gaan en pittig. En dan zat er net iets te weinig in, vond ik. De onvermijdelijke Marge Kafmeijer, die tegenwoordig in elk programma zit, zat erin. En dat was ook een beetje overbodig. Zij moest zo de...
Ja, want ze zit ook in James the Musical, zat ze. Ja, dan uiteraard Chantal.
Chantal. Hè? Ze zit ook nog volgende week in Serge Over de Grens. Dus too much, too soon.
En niet nodig in de Droomfabriek.
Nee, vond ik niet. Misschien heeft Bart daar een andere mening over. Of Gloria, dat weet ik niet. Ik vond het een beetje overbodig. Wat er in die eerste reeks ook zat, was zo altijd een top studiomoment. De championettes die kwamen optreden, de weerman en de weervrouw die kwamen optreden. Ze hebben bewust gekozen, denk ik, om dat niet opnieuw te doen. Maar wow, een andere verrassing had wat mij betreft wel gemogen.
Ja. Goed, de host aan de telefoon.
Gloria.
Nee, niet Gloria. We gaan voor de andere.
My good friend Bart.
Ja, zeer ervaren. Dag Bart Peters.
Dag Bart.
Dag Robin en Mark.
Zeg Bart, een beetje tevreden met de eerste uitzending van de Droomfabriek?
1.200.000 kijkers, dat is goed, denk ik. Hè? Nee, we zijn heel blij. Omdat er bestaat geen kijkgewoonte op zaterdagavond. Dat is iets helemaal anders dan zondagavond. En blijkbaar waren de mensen, was Vlaanderen ons goed gezien, want ze hebben gekeken en ook ongelooflijk gereageerd.
Uiteraard tevreden met 1.209.000 ondertussen. Want dat miljoen kijkers moet je verdienen. Maar was je ook tevreden over het programma zelf?
Ik was blij, maar het was spannend. Omdat het was helemaal nieuw. Bij wijze van spreken, dat is een nieuwe auto. En met een nieuwe auto moet altijd een paar blokjes rijden. En terwijl we bezig waren, dacht ik van wauw. Ja, er is een goede pingpong met Gloria, dat voelde ik. En ik voelde dat is ook veranderd tegenover de vorige eeuw. Vlamingen zijn mondig geworden. Of ze nu 4 jaar zijn, 7 jaar of 78 jaar. Ze kunnen heel goed zeggen waar het over gaat. En wat ze voelen en wat ze denken. Dat was vroeger anders.
Zeg Bart, als je zo'n live programma doet, hè, dan kan er wel eens iets mislopen. Dat is ook gebeurd. Is dat voor jou... Ja, hoe moet ik dat als presentator zien? Is dat dan improviseren? Of kik je daar een stukje op?
We noemen dat een pak de puntje doen. Hè?
Een pak de poe, ja, maar dat is wel...
Wat Mark zegt... Dat voelt letterlijk wat ik dacht. Ik dacht, dus als want dat is er gebeurd, de telefooncentrale ontplofte, eigenlijk wegens veel oproepen. Dus dat moet beter. Maar ik dacht, dit is ons pak de poem moment. Maar zowel Gloria als ik, wij verlangen daarnaar. Wij kikken daar een beetje op. Want plotseling mag je zonder gerechtsdeurwaarders te raadplegen de prijs dan in de studio geven aan het publiek. Met de meeste passie sokken. Maar en daarin zijn Gloria en ik dan toch een tandem die goed samenwerkt. Want in de eindherrie heeft dan de regie gezegd, wij hebben dan toch die eerste beller, een zekere Stefan Heijmans uit Buggenhout, gevonden. En je mag hem nog afroepen en voor de eerste keer, dus de gepersonaliseerde helikoptervlucht, is dan 2 keer gewonnen.
Ja, je hebt de VRT op extra kosten gejaagd, natuurlijk.
Ook dat. Maar dan had de telefooncentrale maar niet moeten ontploffen.
Zeg Bart, ik had het net erover. Ik vond dat er zo net één... Er zaten een paar supergrote reportages in. Hè. Otto, ook de ontvoering van Van Gogh uit het KMSK vond ik nogal straf. Ik miste zo nog een derde groots momentje. Gaan we die de volgende afleveringen wel krijgen? Of iets speciaals in de studio, à la de championettes van Weleer? Of hebben jullie dat bewust gekozen om dat niet opnieuw te doen?
Ik denk dat we voor de eerste aflevering een beetje op veilig hebben gespeeld. En je zal merken dat bij de komende afleveringen dat we minder op veilig spelen. Robin en Mark, ik moet jullie niet vertellen. Als Maaike een oproep doet en die zegt dus over een vrouw die graag van achter op een motor wil zitten, hè, maar ook die hele sfeer van motorbenders geweldig vindt, en Maaike Kafmeijer die live op tv zeggen, bent u een motorbende? Of kent u een motorbende? Dankbaar, dan vrees ik dat we het een en ander over onszelf hebben afgeroepen. Ja, dus ik denk dat we nog lang niet aan de grenzen van het haalbare zijn geraakt. Nee, helemaal.
Zeg Bart, de hele wereld heeft over alles en nog wat een mening en een idee. Zo was er de voorbije dagen ook wat iets te doen over de combi van jou met Gloria. Wat mij betreft, perfect combi. Maar is er bijvoorbeeld nooit aan gedacht om ook de presentatrices van Weleer mee in het bad te trekken? Of was dat een onmogelijke opdracht?
dat is geen onmogelijke opdracht, maar het is eigenlijk anders ontstaan. Ik denk dat de opdracht bij de VRT was, zoek iemand, van de VRT-vrouwen natuurlijk, maar in alle eerlijkheid, dat had net zo goed Farde Aguirre kunnen zijn, dat had net zo goed Annemie Struijf kunnen zijn, dat had Lieve Blankaert kunnen zijn. Dus over leeftijd werd eigenlijk niks gezegd. Het is geen geheim dat ik met grote bewondering kijk naar met name de generatie die er nu staat. Toevallig zijn die mensen allemaal 22 jaar. Ik heb het over Francisco Schuster, ik heb het over Aaron Blommaert, ik heb het over Pommelien, ik heb het over Gloria Montserrat. Er is een waanzinnige golf van ongelooflijk talent. En ik denk dat het programma bewezen heeft. Ja, het is ook een programma dat zich richt voor kijkers van 4 tot 84. En met Maaike dan in de middle position, coveren we dat een beetje. Ik denk dat het logisch is dat ze mij gevraagd hebben om het te gaan zoeken bij de VRT-verbonden vrouwen. Dat lijkt me logisch. Maar een nostalgisch programma met Sabine Vos en Rani de Koning, dat zou ook kunnen, hè?
Ja.
Misschien wat niet is, kan nog komen.
Misschien is dat wel een droom van ons, ja, als we dat nu insturen.
Ik voel zoiets dat even een volgende aflevering gaan die plots opduiken.
Dat is een droom van een zekere Mark en Robin.
Gasten, ik mag niet in al ons kast.
Voilà.
Zeg Bart, voor jou een ongelooflijk druk jaar. Hè. Komen nog zo wat 100 optredens aan in de Lotto Arena. Hoe hou jij dat fysiek vol? Ben je elke dag aan het trainen, aan het lopen? En hoe doe je dat?
Het is gek dat je dat zegt, omdat ik ben vandaag gaan hardlopen. Hè. Ik heb eigenlijk twee onnozele hobby's. Het ene is fietsen. Maar voor de sportmensen onder ons, die weten dat, je moet eigenlijk 4 uur fietsen om het effect van een half uur hardlopen te halen. En dus het is één schande, als je je fysiek onderhoudt, dan blijft je kop ook een beetje fris. En ik denk dat alles is, je moet altijd zorgen dat je nog reserve hebt. Je mag niet al je brandstof opgebruiken, want dan kan je vermoeid worden of zo. Ik ben eigenlijk nooit moe en dat is vooral omdat de dingen die ik doe die met hart en ziel. En dat is gewoon, inderdaad, nu die Lotto Arena's die eraan komen, wij zijn er ook nu al mee bezig. Nu eventjes, deze weken, vallen die voorbereidingen stil, omdat dat is ook nieuw. Dat heeft ook te maken met de oude dag, moet ik eerlijk zeggen. Deze dagen concentreer ik me alleen maar op de Droomfabriek.
Volgen zou ik zeggen, maar ik kijk toch wel uit naar de Lotto Arena. Bart, dikke merci. Toi voor volgende zaterdag. En laat alsjeblieft de telefooncentrale niet kapot gaan.
Of ontploffen.
Ja, ik ben heel slecht in het repareren van telefooncentrales, maar mijn zeker. En anders bedenk ik wel een plannetje. Nu doen ze het expres.
Salut Bart.
Dank je Bart.
Veel succes.
Tot snel. Bye bye.
Twee programma's die tegenover elkaar staan. Sergio Over de Grens, VTM, gewoon, buitengewoon, ontroerende televisie bij de VRT. Ja.
Ja, allebei programma's die je moet zien, vind ik. Allebei programma's met een meerwaarde. Sergio Over de Grens kennen we al, dat is het tweede seizoen. Goed bijgestuurd, vind ik, vergeleken met het eerste seizoen. Maar daar zelfs meer over. Nieuw, gewoon, buitengewoon. Een kijk in een school aan zee met bijzonder onderwijs, zeg maar. En zeer hard. Heel confronterend, vind ik. Maar tegelijkertijd ook heel, heel zacht en heel fijn. Mijn respect voor leraars en leraressen, meesters en juffrouwen is alleen maar gigantisch gegroeid. Al meteen na de eerste aflevering. Het is Erik Groens die het maakt. Die school niet toevallig heeft gevonden, want zijn broer geeft daar ook les. Maar de inzet, de gedrevenheid, de passie, de liefde. Noem maar op, ik kan nog 5 minuten verder gaan. Van al die leraars, dat is onwaarschijnlijk. Want ik moet zeggen, daar loopt wel wat rond in die school. Maar in plaats van dat weg te steken, laten ze dat ongegeneerd zien. En het gaat over jongeren tussen 13 en 21 jaar, die allemaal wel iets hebben. De ene is... ze hebben allemaal alle mogelijke afwijkingen die je maar kan bedenken. Tegenwoordig heeft dat allemaal heel mooi.
ADD, ADHD,
en noem maar op, spectrumstoring.
Het is toch altijd wel een enorme uitdaging als televisiemaker ook om een nieuw biotoop weer te vinden. Hè? Want ja, oké, de Jodenbuurt en zo, dat zijn allemaal moeilijke biotopen om mee binnen te geraken. Ja. Dit lijkt zo voor de hand liggend, maar daar toch televisie mee maken is
speciaal. Ja, maar
speciaal.
En vooral ook om het ongegeneerd, ongedwongen en gewoon je levens echt laten zien. Zonder kantjes. Hè. Er zijn een soort kamer waar die gasten of die meisjes, als ze compleet uit hun dak gaan en die beseffen dat meestal wel, dan worden die daar eigenlijk in afgezonderd. Niet opgesloten, heel belangrijk, afgezonderd. Wordt de wekkertje opgezet, 10 minuten. Dat is de tijd die ze krijgen om af
rustig
te koelen.
Te worden, ja.
Maar je ziet... Ja, het is confronterend. Hè. Je moet maar jouw kind zijn die dat aan de hand heeft. Ik denk dat dat bikkelhard is om daarmee om te gaan en dan plaats te geven. Maar de mooie, de schoonheid en de liefde waarmee die gasten dat doen, is echt fantastisch. Dit is, wat mij betreft, het schoolvoorbeeld na God vergeten van wat de VRT moet doen. Laat ze ook maar shiny floor maken, maar laat ze vooral dit meer doen.
Ja,
hè.
In de combinatie met een droomfabriek en dit.
Precies, want we weten...
DNA zit juist.
Ja, we weten ondertussen dat God vergeten, dat de VRT heel lang getwijfeld heeft om dat zelfs maar uit te zenden. Dan denk ik, mannen, dit is uw opdracht.
Ja.
Dit hier heeft ook heel lang op de plank gelegen, want in de eerste aflevering zie je dat een van die gasten leert het cijfer van het getal 2022 te schrijven, want hij kan de 2 niet uitspreken. Hij telt 1, 3, 4 en de 2 kan hij niet uitspreken. Een kortsluiting in zijn hoofd. Maar dan zie je dat de regels al in 2022 is opgenomen. We zijn 2024 ondertussen.
Aan de andere kant, dan gaan we naar de andere zender, naar Vilvoorde, Medialaan. Daar heb je Sergio Over de Grens met Tom Waas.
Ja, ook weer fantastisch emotioneel op een heel andere manier. Het is een BV die in de rust van een paar dagen Zuid-Afrika, waar je nog nooit geweest was blijkbaar, toch ook zijn ontboezemingen doet. En je ziet dat Tom daar op een hele fijne manier tot rust komt en zich het goede leven laat welgevallen. Mooi aangebracht door Sergio, maar die ook open en eerlijk is. En dat vind ik ook wel heel tof. Je ziet toch dat ook een van de sterrenchefs van ons land ook met zijn capsules en zijn zorgen zit. En hij laat dat wel zien, vind ik. En de interactie tussen Sergio en zijn gasten is echt wel van een hoge waarde. Ik weet het. Ik geef dat graag mee. Er is too much emo-tv op dit ogenblik, zeker wat betreft BV's. Ze kunnen niet in een programma komen of het moet emo zijn.
Ja,
er moeten tranen vloeien.
Rick Verheijen helde om zijn vader bij Niels Stadsbader in het programma.
Ja, voilà, dus,
maar dat wordt toch naar op zoek gegaan, naar die verhalen, om dat te brengen en een traan te creëren?
Ja, maar wat ga je nadien doen? Je kan niet elke aflevering weer iets uit een schapje halen en daar tranen...
Maar
en
je dan... weet dat een traan, wanneer er een traan vloeit, dat nieuws wordt. Dat plots opgepikt wordt.
Absoluut.
Door de sites.
Maar mag bijvoorbeeld een goede interviewer van een weekblad, mag die ook nog voor een emo-verhaal gaan? En ik hoor daar dan dat de BV's dat liever niet hebben, want dan staat het zwart op wit gedrukt met een felle titel op de cover. Maar je ziet wat er nu gebeurd is. Ze steken emo in een tv-programma en dan wordt dat meteen op het wereldwijde web gegooid. En dan wordt dat 3 dagen lang uitgesmeerd. En dan denk ik, is a little bit too much.
En bij Sergio Over de Grens is dat ook zo?
Nee, daar is het eigenlijk mooi in evenwicht. Je krijgt uiteraard wel wat emotie. Maar bijvoorbeeld als op het einde van het programma de Tom Waas zegt van ik zit echt in een heel goed moment in mijn leven. Alles is precies op zijn plaats gevallen. Ik voel me goed. Ik heb een nieuw lief. Alles draait goed. Ik ga een boot kopen. Wat we dan bij een weken wel te weten zijn gekomen. Dan zie je dat hij echt op zijn gemak zit zonder dat klef wordt.
Ik zag hem in een persbericht dan effectief dat hij foto's aan het maken was in Afrika van de dieren
mooie
en zo.
Foto's.
Hij kan heel rustig zijn, maar ik heb hem afgelopen zondag gezien in het stadion Antwerp Club Brugge, want hij zit zo 3, 4, 5 rijen voor mij. Man, maar die kan recht springen en beginnen roepen en vingers gebruiken aan de scheidsrechter. Ik dacht van
voetbal doet wat met een mens.
En een bril op en een pet en maar roepen. Zo. Ik dacht, oké, dat is een andere Tom Waas hier zien.
Vol passie.
30er als ik hem zo bezig zie. Dus jij hebt het ook gezien. En er wordt heel veel reclame gemaakt voor Reggie gaat trouwen.
Ja.
Op VTM 2 en dan ook op VTM Go.
Ik denk voor elke seconde reclame die er geweest is, hebben ze 1 kijker gewonnen. Want de cijfers zijn niet goed. Live toch zeker niet.
Maar is het programma goed? Want ja, soms...
Kijk, dat is een programma dat echt gemaakt is voor de fans, durf ik aannemen. Voor de trouwe Reggie-fans. Of ze die bereiken, weet ik niet. Live geen 50.000. Uitgesteld 280. Dus dat is wel
dat
nog.
Is goed. goed, hè?
Ja, voor VTM2 een goed cijfer. Dus dat zijn de fans, denk ik wel. Of die fans echt gelukkig zijn met dit verhaal, weet ik niet.
Er wordt gezegd, het is te klef.
Ja, het is...
Reggie hangt continu aan haar en kusje hier.
Feel good. En het moet allemaal... Er wordt champagne gedronken, er wordt witte wijn gedronken, er wordt gebarbecued, er wordt alles gedaan wat moet laten blijken hoe gelukkig ze zijn en wat voor een fijn leven ze leiden. Het zal ook wel natuurlijk. Hè. Reggie is miljonair, heeft goed geboerd ondertussen. Over zijn nieuwe echtgenoot weten we minder.
Maar hij kent ze al heel lang, hè?
Ja, ik ken ze van toen ze 17 jaar was. Er is een leeftijdsverschil. Reggie is ondertussen 47. Christel Hubini is 34 vandaag. Ik ben een hele simpele rekenaar. 34 min 17 is 17. Ze doen allemaal een poljanderske.
Ja, dat is nog meer verschil op, denk
ik. Dat was 25 jaar tussen, voilà. Denk ik.
Maar het is het programma zelf.
Kijk, ik heb het uitgekeken. Hè.
Maar ik heb er ook naar gekeken, aflevering 1 sowieso al. En vooral ook om te zien, hoe woont hij? Hoe is dat zwembad? Hoe is de tuin?
Ja, maar dat wisten we wel eigenlijk. Hè.
De tuin en zo?
Nee, maar wat je nu ontdekt, dat zat in deze aflevering en in de volgende aflevering, denk ik, is de grote discussie. Wil zij bij hem intrekken, omgeven door een hek, want de fans moeten een beetje buiten gehouden worden, of gaat hij bij haar intrekken? Natuurlijk zijn er ook nog twee kinderen van zijn kant, er is ook een kindje aan haar kant uit vorige relaties. Dus dat vind ik wel een pittige, en dat volg je ook wel. Maar dat weegt niet op tegen de slijm en de feel-good die we en masse over ons heen hebben gekregen.
Ja, en binnenkort dan ook het live-televisie, hè, waar je dan het huwelijk gaat zien in Zuid-Afrika, eind februari zeker.
Ja, het goede is dat we, gezien er geen tijdsverschil is, we het live kunnen volgen zonder dat we om 3 uur 's nachts moeten uit ons bed komen. Dat zou ik sowieso niet doen, met alle respect voor Reggie. Maar we hebben het al een keer gezien, toen hij de eerste keer is getrouwd.
Met Elke.
Ja, tweede keer, maar... Ja, kijk, voor de fans, must see zeker. Wat mij betreft laat ik het liever passeren.
Zeg, wie duikt er ineens op in een heel andere generatie natuurlijk? Jacques Lafont duikt op in Hotel.
We gaan van de kinderen.
Romantiek.
Een lampenkap.
Bij de bejaarden.
Leuke gimmick.
Want wat deed ze daarin?
Ja, zij is ook natuurlijk eenzaam en alleen. En ze zoekt na een paar mislukte relaties, zoekt ze ook opnieuw de liefde.
Want zij was samen met die van de Strangers.
Dat was lang geleden al. Ondertussen heeft ze nog een andere serieuze relatie gehad met iemand die in de koffiemachinebranche zat.
En ze is ook te lief.
In het begin dacht je, oh fuck man, wat doen jullie nu? Laat die gewone, brave mensen toch gewoon hun ding doen. Zeg dat toch geen Jacques Lafont tussen. De aflevering waarin ze voor het eerst kennis maakt met de mannen en de vrouwen viel wel mee eigenlijk. Dus het was zeker geen uitgesproken rol voor haar. Dus op dat vlak is het wel oké. Blijf het een moeilijk puntje vinden.
Wordt er over Zaterita gesproken?
Ja, nee. Nee,
oké, okay, gelukkig. Dat wil zeggen, voilà, van dat gaan we er
absoluut,
niet bij betrekken.
Ja, absoluut. Ja. Maar het blijft een programma dat op twee benen hinkt, vind ik. De mooiste momenten, de meest ontroerende momenten zijn als al die mensen praten wat ze meegemaakt hebben met hun partners. En dat gaat van bedrogen tot jarenlang voor de zeer zieke partner gezorgd. Heel mooi, heel sereen gebracht. En dan de manier waarop die 60-plussers vandaag in een kasteel in het verre Polen, een godsverlaten kasteel, dat voel je aan alles. Hotel is het eigenlijk. Dan denk ik, mannen, moeten die nu echt met een soort trabant worden aangevoerd? Dan moet het allemaal wat gemakkelijk zijn, dan moet je die in een zwaan stoppen om naar een afgelegen plaats.
Doe er ook gewoon moderne dingen mee.
Maar
maak
voilà.
Een heel chic hotel, tof hotel, kijk, modern hotel.
Voilà, ik vind dat eigenlijk een beetje lachen. Dat is ook de bedoeling natuurlijk. Philippe Goebbels lacht er wel mee op een aanvaardbare manier, maar voor mij is dat net...
Op de grens.
Op de grens, absoluut.
En misschien een beetje erover.
Maar het scoort goed, 800.000 kijkers.
En heeft ze nu een lief of niet?
Nog niet.
Oké, okay, dus nog dat, moet nog, dat kan gebeuren.
We moeten volgende week weer kijken.
En dan is er onze populaire rubriek. Wat is er geworden van de carrière-switch? Deborah Ostrega, 50 jaar ondertussen. En ze is bekend als?
Bekend als van alles. Hè. Als je zo oud bent als ik, dan weet je dat ze ooit meegedaan heeft aan Miss België.
Amai, ja. Miss Belgium Beauty ook?
Zelfs Miss Belgium Beauty. Ja, eerder, 5 jaar voordat ze Miss Belgium was, toen ze Miss Belgium deed, was ze 23.
Ja.
Ze werd bochtjesdraaister van Rad van Fortuin. Heel belangrijk om te zeggen dat ze ook nog frontvrouw was van de zangeres van Lords of Acid,
ja,
waarmee ze de halve wereld heeft rondgetoerd. En ondertussen nu Deborah Stinkendrijk.
Oh, ik wou dat ik stinkend rijk was, Mark. Maar dat ben ik helaas nooit geweest. In België moet je het geluk hebben om al heel groot te zijn. En daarmee bedoel ik à la Clouseau of K3, om echt er goed van te kunnen leven.
Zeg Deborah, wat zeg je? Als, want ja, je komt toch nog mensen tegen die jou herkennen. En zeggen, wat doe jij zoal tegenwoordig? Wat zeg je dan in ene zin?
Ik zeg meestal, ik werk in het buitengewoon secundair onderwijs, in het hartje van Borgerhout, want dat maakt kei veel indruk. Nog veel meer indruk dan te zeggen dat je ooit 3-4 jaar getoerd hebt met Lords of Acid in Amerika. Maar als ik dat dan tegen mijn zoon, die inmiddels 14 jaar is, zeg van, ja, ik heb toch wel, denk ik, 32 staten van de 53 gezien.
Zijn er dingen die je gelaten hebt destijds, of heb je alles gedaan?
En waar domineer je op?
Sex, drugs en rock'n'roll.
Ik heb meegespeeld in een pornofilm van Dennis Black Magic.
Aha.
Maar wel als de band, hè? De band Lords of Acid.
Ah, oké, ja.
Ja, dat vond ik toch wel chic om te kunnen zeggen, ik heb ook in een pornofilm meegespeeld.
Maar, kom maar.
Ik heb meegespeeld met Jan de Cler in de zaak Alzheimer. Ik heb ook in een pornofilm meegespeeld. Dus,
wie kan dat zeggen?
Mis je televisie? Ja.
Nee, absoluut niet. Want ik kijk zelfs geen televisie. Ik heb hier een toestel staan en mijn zoon die schaamt zich rot omdat dat zo klein is. Maar ik heb wel een Chromecast. Dus ik kan gewoon direct van het internet. En dan ben ik echt heel albollig. Want dan ga ik opnieuw voor de zoveelste keer naar Friends kijken. Of naar de Big Bang Theory. Dingen waar ik eigenlijk van meteen in slaap val. Of keihard van moet lachen. Maar nee, ik mis het niet. Ik vind het zelfs een beetje... Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik echt iemand ben die absoluut niet hou van spanning en altijd de beste willen zijn. En dat is uiteindelijk wat je met televisie wel moet doen. Je moet zorgen dat je kijkcijfers haalt, dat je goed scoort, dat je goed in de markt ligt, dat je kan praten, dat je daarmee om kan. Hè, met dat mensen een handtekening of een foto komen vragen, wat nu wel nog eens sporadisch gebeurt.
Zeg, Deborah, is er nu stabiliteit en zekerheid in je leven?
Het feit dat ik een stabiele job heb, wel. Amai, niet. Ja.
En geeft dat geruststelling?
Oh ja, tuurlijk.
Ik zou zeggen ja, maar ik verlang wel mijn momenten af en toe van, moest ik nu, niet dat ik ben zo blij met mijn zoon, maar ik voed die ook voor het allergrootste gedeelte zelf op. En soms zijn er momenten dat ik denk, of zeker toen ik kleiner was, waarom kan ik nu niet even weigen, waarom kan ik nu... Naar dat concert, wat nu allemaal wel kan. Hij is 14 en kan al een paar jaar alleen thuis blijven, s'avonds en zo. Ik ben 50. Ik ben 50 geworden dit jaar.
Niet te luid.
Heel angst aan ja.
Dus, Deborah, wij mogen jou enige onrust en onzekerheid in het leven toewensen.
Ja, heel, heel graag zelf. Ja.
Dank je wel. Tot snel. Dag, Deborah.
Bye-bye. Volgende week, Mark, weer een nieuwe Media Watchers. Zijn we er weer? Goed veel tv kijken. Abonneer je op deze Media Watchers via Spotify of andere podcastplatformen. En natuurlijk via HLN. En op zoek weer doen. Weet je al wie we gaan bellen als
tv-carrière? Ja, maar ik ga het niet vertellen, want dat is te gevaarlijk.
Ah, is het...
Nee,
wat is, wat dan, is er
als
nu...
Dan, als die toevallig een week skiën is, dan ja,
maar wie zou je willen, zeg eens?
Pim Simons vind ik interessant. Ik vind de Karel Huibrechts interessant. Geert Rouffard. Ronnie Daalman.
Ja, maar dat weten we.
Shana Zangeres Petra. Mark Thijsmans. Ann Keurvels. Danny Verbiest. Gies Martens. Frank de Bozere.
Ah, Frank. Die wil nog wel eens een keer hoor. Maar goed, dat is voor volgende
next week.
Allemaal.